Okay, I do it. Ja, wat gebeurt er veel in een week? Dat hebben we net al gehoord. En zo was dat eigenlijk ook die week voor Pasen. We leven nu ook in de week voor Pasen. We hebben hem gelijk met het Joodse Pascha dit jaar. Die week voor Pasen. Wat was er een enthousiaste menigte op de been in Jeruzalem toen Jezus in Jeruzalem binnenreed op een ezeltje. Prachtig ezeltje. En dat ezeltje, dat is een beeld van dienstbaarheid, een beeld van eenvoud, van nederigheid. Niet als iemand van adel binnenkomen, maar hij wil zijn dienstbaarheid, wilde hij laten zien. Een vervulling van Zacharia 9, waarin staat, dochter van Sion, zie uw koning, hij komt op een ezelin. Wat was het volk enthousiast? En er zit best een positief iets in als een volk enthousiast is. He? Soms kunnen wij er wel eens wat van leren. He? Een stukje enthousiasme, dat is altijd goed. Maar wat wilde het volk? Het volk wilde hem koning maken. En de titel zegt eronder al, er was eerst iets anders. Eerst was daar nog een priestertaak. Het enthousiaste menigte wilde hem koning maken, maar de Heer Jezus, hij wist, ik moet eerst een priestertaak vervullen. En ook op dit plaatje, het sprak mij aan. Je ziet eigenlijk de blik, zie je, van de Heer Jezus. Van, er gebeurt van alles om mij heen. Maar hij wist, er gebeurt iets anders deze week. En eigenlijk die vrouw die daar links van hem, die zie ik, die vrouw die zoekt zijn ogen. Ik denk, dat zou Maria kunnen zijn. In dat plaatje. Maria die als enigste wist, die de Heer Jezus zalfde. Dat is het verhaal in Johannes wat daarvoor komt voor deze intocht. Die Jezus zijn ogen zoekt en die wist, hij is gezalfd voor zijn begrafenis. Veel ging eraan vooraf voordat Jezus Jeruzalem kon binnentreden. En eigenlijk moest ik eerst aan dit verhaal denken. Daar staat ietsje eerder, vooral in Lucas staat dat, Lucas 9 vers 30 staat eronder, dat de Heer Jezus, hij was met deze dingen bezig. Hij wist zijn roeping, hij wist wat God van hem wilde en hij ging bidden. Vooral toen die tijd daar drong, hij ging bidden en er staat dat hij de berg op ging. Hij nam 3 discipelen mee, Petrus, Johannes en Jacobus. En dan op een gegeven moment dan verschijnen daar 2 figuren, uitgebeeld met Mozes en Elia, die in hun glorie aan de Heer Jezus verschenen. En wat vertelden zij aan de Heer Jezus? Zij spraken met hem over zijn heengaan en over de voltooiing van zijn leven in Jeruzalem. En dan gaat Lucas, die pakt ook dat, ik praat zo een klein beetje uit Lucas en uit Johannes. En dan vertelt Lucas 9 vers 51, dat begint eigenlijk het hele lijdensverhaal begint daar. En die vertelt dan toen de dagen van zijn opneming tot vervulling kwamen, dat de Heer Jezus, hij richtte zijn aangezicht en hij wilde dus naar Jeruzalem. Jezus ging naar Jeruzalem op Gods kalender. Niet zomaar willekeurig. Nee, hij was in de bedoeling van God. Op het juiste moment ging de Heer Jezus naartoe, zoals Lucas het zegt, toen zijn dagen tot vervulling kwamen. Daar staat tegenover wat er in de Bijbel heel veel genoemd wordt, dat er aanslagen op het leven van de Heer Jezus gebeurden. En ik heb er hier maar 4 opgeschreven, maar als je in de evangeliën er leest, moet je erop letten hoe vaak over staat. En ze wilden van de stijl te werpen en hij ging door hun heen. Steeds lees je dat er een aanslag op het leven van de Heer Jezus gepleegd wil worden. Het begint al bij Lucas 4 vers 30. Dan is Jezus nog maar net uit de woestijn. Hij vertelt in Nazareth, leest hij in de synagoge Jesaja 53. En zegt hij, thans is voor uw oren deze profetieën vervuld. En dan staat er dat ze oren meer staan. Eerst zijn ze, hé, wat een spreker. En dan staat er aan het einde het liedje dat ze wilden van de steilte afwerpen. In Judea gebeurt dat. In Johannes 8 gebeurt het in Jeruzalem. En dan in Johannes 10 vers 39. Dan staat er in onze Bijbel bij de inwijding van de tempel. De vernieuwing van de tempel. En ik las in de verklaring dat is eigenlijk het genoegenfeest. Dat was in de winter. Steeds willen ze dus de Heer Jezus, als het ware, een aanslag op zijn leven plegen. En dan staat daar eronder ook die tekst. Ze probeerden hem opnieuw te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte in Perea. Hij bleef daar. Op een gegeven moment is daar dus het moment, ook zelfs na de opstanding van Lazarus, want dat is eigenlijk een periode vlak voor het lijden, dan moet Jezus steeds, ook in die laatste weken, moet hij steeds uitwijken naar de overkant van de Jordaan. Dat is een ander rechtsgebied en daar was hij veilig. Dan is daar het moment van die intocht in Jeruzalem dus. Het volk wil hem koning maken. Ze hadden gehoord van het wonder bij Lazarus, dat Lazarus uit de dood opgewekt was. En de vraag was dan ook die in Jeruzalem heerste, toen het de pelgrims van, dat duurt een aantal dagen, dat de pelgrims daar binnenkomen, zou hij op het feest komen? En dan op een gegeven moment komt Jezus daar binnen en dan staat er dat het volk, dat wordt enthousiast en zij roepen, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En daar staat ook dus in Zacharia 9. Hosanna, dat betekent God, help ons God, of help ons. Hè? En dat werd dus uitbundig gezongen. Ze wilden hem koning maken. Maar Jezus, hij was bewust, ik moet eerst een andere taak doen. Het koningschap, dat is van een andere dimensie. Zijn koninkrijk, dat zegt hij later ook voor Pilatus, als die hem vraagt, ben jij dan een koning? Dan zegt hij, als ik koning was van dit koninkrijk, dan zouden mijn helpers wel voor me gestreden hebben, mijn dienaars. Maar ik ben koning van een koninkrijk der hemelen. Jezus, hij wist, waar ik nu ben, dit moment, ik moet eerst een andere taak doen. Het priester zijn. Mijn roeping is om de breuk tussen God en mensen te herstellen en om het weer tussen mensen en God in orde te maken. En dan neem ik jullie eigenlijk mee. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar het klinkt goed. Wat volume betreft. In Hebreeën 9 neem ik jullie dan mee, want Hebreeën, dat is het boek waarover het priesterschap van de Heer Jezus gesproken wordt. En dan heb ik een kerntekst eigenlijk uit Hebreeën gehaald, Hebreeën 9 vers 20. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En dan kun je eigenlijk, en die vraag die heb ik hier opgezet, en die wordt door heel veel mensen gesteld. Ik zal niet vergeten dat ik ergens een keer binnenkwam en er stond de televisie aan. En toen ging er net een nieuwe Jezusfilm was eruit gebracht. En dat de mensen voor de televisie zich afvragen, wat bereiken nou de orthodoxe mensen nou met zo'n film? Is dat bloederige, is dat nou nodig? Die tekst zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, die komt eigenlijk uit Leviticus 17 vers 11. Degene die een beetje Bijbel met verwijzingen hebben, in de NBG staat dat, in andere Bijbel staat dat, dan wordt er verwezen naar Leviticus 17 vers 11. Ik heb die tekst opgezocht en eigenlijk staat die tekst in de voorschriften voor het eten, voor de voedingsvoorschriften. En dan wordt er dus gesproken dat God zegt, jullie zullen geen bloed eten, want de ziel van het vlees is in het bloed en ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Wat is dus de gedachte? In het bloed zit het leven, zit de ziel, zit de persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen. In het bloed zit de persoonlijkheid en dat moet je niet tot je nemen, want daarin zit een zinnenbeeld dat op het altaar gebracht wordt. En ik heb dat rood gemaakt, dat sprak mij erg aan en ik heb het u op het altaar gegeven. Wie zorgt voor het offer? Dat is God. Zo direct zullen we daar even een voorbeeldje van noemen. God die zegt, ik heb jullie voor jullie een offer op het altaar gebracht. En in het bloed zit het leven. Dus in het eerste verbond, in het schaduwverbond, was dat een onschuldig dier. Het onschuldige dier werd op het altaar gebracht. En dat mocht in de plaats van de zondaar. En dat zegt ook die tekst uit Hebreeën 2 vers 14. De kinderen, daar de kinderen nu deel hebben aan vlees en bloed, heeft ook de Heer Jezus op gelijke wijze daar een deel gekregen. Zodat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, zou ontronen. Dit zijn teksten, daar is best wel eens wat discussie over geweest. Van waarom is dat bloed nou nodig? Gaat die automatisch spelen, Erwin?
Ja, hier kan het geluid.
Oké. De stekker eruit trekken. Kan het altijd goed. Waarom is dat bloed nou nodig? En dan sommige mensen zeggen, ja, heeft dat nou met het juridische te maken? Heeft dat met genoegdoening te maken? En zo kun je allerlei discussies opwerpen van waarom wil God nou het bloed zien? Nou, het beeld is, het bloed is de plaatsvervanger. Bloed is de vertegenwoordiging van het leven. En het onschuldige dier, dat is in de plaats van de zondaar. Je kunt er hele theologische discussies over maken. Genoegdoening, het juridische, en er zitten allemaal aspecten van waarheid in. Maar ten diepste, want de schaduw of de werkelijkheid in plaats van een dier is natuurlijk de Heer Jezus. Hè? Die is het Lam van God. Ten diepste is dat de liefde van God, de genade van God, dat hij op het altaar voor ons iemand gebracht heeft die onze zonden wilde dragen. God zorgt zelf voor het offer. Eventjes weer in je gedachten houden, de aanslagen die steeds op de Heer Jezus gebracht, uitgevoerd werden, maar dat op Gods kalender is de Heer Jezus in Jeruzalem. God zorgt zelf voor het offer, zodat wij vrij konden zijn van zonde en schuld. Nou, het mooiste verhaal in het Oude Testament om dat uit te beelden, dat is het offer van Abraham. We kennen dat verhaal, ik ga dat niet uitvoerig vertellen. Maar dat Abraham op een gegeven moment Isaac de beloofde mee moet nemen de berg Moria op. En dat hij hem daar moest offeren. Abraham, hij moest 3 dagen lopen om op die plek te komen. Hele mooie beelden. Er zijn 3 dagen waarin hij als het ware een pelgrimstocht ondernam. En dat hij 3 dagen momenten van bezinning had. En dat was geen makkelijke tocht natuurlijk, want het was zijn beloofde waar hij tot op zijn 99ste op had gewacht. En dan denkt hij, moet ik dit nou offeren? He? Nou, we kennen het verhaal dat als hij het mes opheft, dat dan de engel roept, Abraham, niet doen. En dan ziet hij een ram in een struikgewas zitten. En dan zegt Abraham, Jehovah Jireh, en dat betekent, de Heer zal erin voorzien. En dan staat er, als je dat in Genesis 22 opzoekt, dan staat er direct onder, daarom wordt heden ten dagen nog gezegd, op de berg waar de Heer zal voorzien. En dat zijn eigenlijk geweldige uitspraken als je dat beseft. Want wat gebeurde op diezelfde berg Moria in Jeruzalem? Wij hebben die berg gezien en ik zal niet vergeten, de eerste Bijbelstudie, we waren op de Haaspromenade. En dat Peter Steffens, die nam ons mee en dan waren we de hoogte in op die berg, op die promenade. En daar vanaf kon je op de Tempelplein kijken. En daar had Peter Steffens ook over nagedacht van hoe kan ik die groep meenemen, zodat zij daarop kunnen zien. En toen zegt hij, en dat is de plek, zo begon hij ook zijn studie, dit is de plek waar Abraham het offer bracht. En zo gedachten blijf je bij. En dat zie je dan als je zo'n verhaal leeft. Dit is de berg, zo wordt die heden ten dagen nog genoemd, waarop de Heere zal voorzien. Toen was het een bok, een ram, maar op een gegeven moment, toen die tijd tot vervulling kwam, toen gaf God op het altaar, op het kruis van Golgotha, dat Golgotha, dat zit dus verbonden aan de berg Moria, toen gaf God het werkelijke offer. En als je die gedachten gaat lezen, kwam automatisch gewoon die Johannes 3, vers 16 in mijn gedachten. De meest bekende tekst van al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die dat in het geloof wil aanvaarden, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God zal voorzien. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is God die voorziet. God zorgt zelf voor het offer. Je weet toch, en nou citeer ik het boek, je weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om jou vrij te kopen van het lege bestaan dat jij, net als je voorgeslacht, leidde. Je bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, maar met zilver of goud, maar je bent met het kostbare bloed, als van een volmaakt en van een vlekkeloos lam, ben je vrijgekocht en dat is het bloed van Christus. En dat sprak me ook weer aan, deze woorden. Je bent vrijgekocht van het lege bestaan. Wat vullen wij ons leven met leegte soms? Wat vullen we ons leven soms vaak met dingen die eigenlijk leeg zijn? Die waarvan je weet, het is tijdelijk iets wat, stel voor je gaat winkelen en je wil naar de laatste mode. Maar weet je, als je nu vandaag naar de laatste mode loopt, dan weet je al zeker dat het over 2 maanden, in ieder geval volgend jaar, niet meer in de mode is. Je zou bijna zeggen, leger kan niet. Hè? En dan staan hier die woorden, je weet toch wat een geweldige losprijs God heeft gegeven om jou vrij te kopen van dat wat je eigenlijk leegzuigt. Ik zie nog pas dat Telva daar zit. Hey. Ik zat er net voor je, maar nou zie ik je. Leuk. Ja. Een geweldige losprijs is voor ons betaald. Ik heb een paar tussenzinnen hier weggehaald. Dat komt ook uit Hebreeën. Hebreeën, het broek wat je als het ware in de hemel brengt. Hebreeën laat zien wat in de onzichtbare wereld, wat in de wereld van de andere dimensie heeft plaatsgevonden. We zijn geneigd om deze week, deze stille week, dat we ons als het ware op het zichtbare helemaal gaan richten. Maar eigenlijk wat de bedoeling is, dat wij gaan zien wat gebeurde er in de onzichtbare wereld. De Heer Jezus, hij was onze hoge priester en hij ging de hemel binnen. Hij ging die andere dimensie binnen. Eens en voor altijd ging hij met het bloed het allerheiligste binnen en hij sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Ik vind dit zulke, dit komt uit het boek, die heeft dat zo vertaald. En ik vind dat zulke ontroerende woorden. De Heer Jezus, onze hoge priester, ging het allerheiligste plekje binnen voor het aangezicht van God. En hij sprenkelde het op de plek waar de zonden worden vergeven. Voor deze woorden heb ik ook geen plaatje willen zoeken, want die stond er wel in, van de hoge priester die daarmee bezig was, maar dat is de beeldspraak. Maar dit is de werkelijkheid. De Heer Jezus, hij ging die werkelijkheid binnen en hij sprenkelde het bloed op de plaats waar de zonden worden vergeven. En dat deed hij voor jou en hij deed het voor mij. Hij heeft dat gedaan. En hij was niet het bloed van een stieren of van bokken. Nee, het was zijn eigen bloed. En daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Dat was dus een losprijs. Hij heeft ons losgekocht. Hij heeft ons de prijs betaald, zodat wij de vrijheid en het leven konden vinden. Omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen. Hij heeft zich gegeven als losprijs. En ik heb eens een keer van iemand gehoord en zegt, je moet dat eigenlijk zo vergelijken. De Heer Jezus, hij was heel kostbaar. Je moet hem beschouwen als een gouden tientje. Even in de beeldvorming van wat kostbaar is. Een ander woord is trouwens dierbaar, hè? Dat is nog een etappe dieper. Je kunt iets hebben wat je kostbaar is. En je kunt iets hebben wat je dierbaar is. Mijn kinderen, mijn familie. Gisteren waren onze kleinkinderen uit Utrecht weer. Die zijn mij dierbaar. En er zijn dingen die vind ik kostbaar. Mijn huis is kostbaar. Maar ik heb dan meegemaakt dat mijn huis in de brand gevlogen is. En dan zei je, dat is weer betrekkelijk. Dan wordt er weer een nieuw huis gebouwd. Dat zijn dingen, dat is vervangbaar. Maar dierbare dingen niet. Maar de Heer Jezus, hij heeft zich voor ons opgeofferd. God gaf zijn dierbare zoon voor ons. Zodat wij het nieuwe leven zouden krijgen. Zodat we die nieuwe weg naar het leven zouden krijgen. En nou is voor ons eigenlijk de verantwoordelijkheid. Van willen wij dat aanvaarden? God heeft gegeven. Het aanvaarden ligt bij ons. Er vanuit leven, vanuit die vrijheid. Dat ligt voor ons. Ik was bezig te vertellen over dat gouden tientje. Schiet me te binnen. De Heer Jezus, als we het even in zo uitdrukken. Hij is als een gouden tientje. En beschouw ons dan zelf als een cent. En dan kun je zeggen, het vrijkopen heel veel centen. Als iemand heel veel centen heeft. Dus de duivel die had heel veel mensen onder zijn beslag, onder zijn beheer. En dan God gaat als het ware zeggen, nou, jij krijgt mijn zoon. Mag je in de dood meevoeren. De dood is ook een kracht die heersen wil. En zo werd Jezus overgegeven. Dat was dus eigenlijk in die onzichtbare wereld gebeurde zo'n ruil. En de boze krachten, dat staat ook in Korinthe. Als de boze geweten had wat de consequentie was geweest, had hij de Heer der eerlijkheid nooit aan kruis geslagen. Maar hij heeft de deal niet doorgehad. En zo heeft, als het ware, God de Vader, hij heeft iets kostbaars, iets dierbaars gegeven om ons vrij te kopen. En dan is de geweldige boodschap, de paasboodschap, is eigenlijk dat de dood kon hem niet vasthouden. De duivel dacht dat hij weer Jezus in zijn macht had. Maar verbonden met de Heilige Geest kon de dood Jezus niet vasthouden. God heeft op het altaar heeft hij voor een offer gezorgd. En nu is het aan ons, wil ik dat aanvaarden. Laten we daarom naar God toe gaan met een oprecht hart en een vaste vertrouwen dat hij ons wil ontvangen. God wil dat. In dat vaste vertrouwen mogen we naar hem toe gaan. Hij wil ons ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld. En nu komt gewoon die indringende vraag. We staan voor de stille week. We gaan een vastend week, een vastend dag roepen we uit. We gaan naar Goede Vrijdag toe waarin we samen het avondmaal. Maar in hoeverre besef ik en heb ik het bloed van de Heer Jezus op mijn hart laten besprenkelen. Het is heel belangrijk dat wij iedere dag als het ware dat we zeggen, Vader, ik wil me stellen onder de kracht van uw bloed. Dat ik weet, ik ben onder die vergeving, ik ben onder het leven van de Heer Jezus. De vraag is aan ieder van ons, in hoeverre heb ik het bloed van de Heer Jezus toegelaten en is mijn hart, mijn innerlijk daardoor besprengd? En de tweede stap is mijn lichaam gewassen met schoon water? En dat heeft met de doop te maken. Eerst die besprenging met het bloed. En dat zijn natuurlijk allemaal beelden vanuit de geestelijke wereld. Want bloed maakt nooit in het zichtbare schoon. Bloed maakt alleen maar smerig. Ja? Maar dit is een geestelijk iets. Leven tegenover leven. Als ik mij door het leven van de Heer Jezus was, dat ik me als het ware aan hem overgeef, dan ziet God, als hij naar mij kijkt, ziet hij het leven van de Heer Jezus. En hoever is mijn leven met schoon water gewassen? En dat is iets wat we in de zichtbare wereld doen. 22 april, dan hebben we onze doopdienst. kun je aan die laatste zin van deze tekst gehoorzaam zijn. Dat is ook een stap en een keuze, zoals je begint met knielen van de Heer Jezus. Hoe is dat een tweede stap? Je zou deze boodschap zou je eigenlijk kunnen samenvatten. Als ik de Heer Jezus als koning wil zien, in hoeverre heb ik hem dan eerst toegelaten als priester in mijn leven? Het begint met de priesterschap van de Heer Jezus. En als je dat doet, ervaar je ook zijn koningschap. Willen wij, het koningschap dat is gezag. Willen wij de kracht en het koningschap, het koninkrijk van de Heer Jezus, willen we dat beleven in ons persoonlijke leven, dat we hem dan eerst als onze hoge priester zijn. En daar zijn een aantal stappen. Het besprengen van het bloed zou je zeggen, dat is het knielen voor de Heer Jezus. Maar dan is er ook een zichtbare stap van gehoorzaamheid. Het wassen met schoon water. Dit nieuwe leven, dat wordt door krachten van het rijk der duisternis aangewassen. De Heer Jezus, hij wil ons dus dat nieuwe leven binnenleiden. Maar ook als je die stap doet en gedaan hebt, dan zijn er altijd krachten die dat willen aanvallen. Maar dan staat er, daar sluit de Bijbel mee in Openbaringen 12. En ze hebben de aanklager overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Er is kracht in het bloed van het lam. En dat is ingegaan toen de Heer Jezus riep: het is volbracht. Amen. Amen. Zullen we er samen van gaan zingen? De muzikanten naar voren. Jezus, dat u de koning bent, maar dat u eerst die priestertaak gedaan hebt. En dat hebt u gedaan, Heer, voor ieder van ons. Daar willen we u voor danken. Dat we u mogen zien als onze hoge priester. Dat u de hemel bent binnengegaan, die onzichtbare wereld. En dat u die bent binnengegaan met het bloed. En het was uw eigen bloed. U hoefde dat te doen, eens en voor altijd. En u hebt het gedaan voor ieder zoals wij hier zitten. Voor u en voor mij heeft Heer Jezus dat gedaan. Heer Jezus, we willen u daarvoor danken. En ik wil bidden, Heer. U hebt, Vader, u hebt zelf voor dat offer gezorgd. Wilt u onze harten beroeren en bewerken, dat we dat offer ook ten diepste aanvaarden. Dat we daar bewust van zijn. Dat we daar vanuit gaan leven. Heer, dat er, ja, dat wat als een kwelling op ons is, Heer, maar dat we weten, er is kracht in het bloed van het lam. En dat is de weg naar het nieuwe leven. Dank u wel, lieve Heer. Amen.